Een mengelmoes aan kleuren of uniformiteit?
Uniformiteit.
IKEA of Eierkamp?
Poeh, IKEA.
Esthetisch of functioneel?
Functioneel.
Gevoelig of zakelijk?
Gevoelig.
En nieuw of kringloop?
Kringloop.
Dit is Papers en Pegels, de podcast waarin ik elke aflevering een ondernemer het vuur aan de schenen leg met pittige vragen.
Je luistert naar Papers en Pegels. Mijn naam is George Verweda. In elke aflevering interview ik een ondernemer en stel ik halverwege dat gesprek een aantal pittige vragen. En vandaag doe ik dat met Esther Selte. Welkom.
Hallo, hoi.
Wanneer dacht je... Sorry, voordat ik je vraag stel. Jij bent interieurstylist voor mensen met een autisme of een verstandelijke beperking.
Ja, klopt.
Wanneer dacht je voor het eerst, ik ga iets met interieur doen?
Nou, dat heeft er al heel lang in gezeten. Ik vind interieur gewoon altijd heel interessant. Ik ben er thuis ook altijd mee bezig. Dat ik de combinatie heb gemaakt, want ik kom zelf uit de zorg. Ik denk dat een beetje zo 10 jaar geleden of zo.
Maar de eerste keer dat je in aanraking kwam met interieur, was dat echt 10 jaar geleden? Of
nee, dat ik het bedacht, zeg maar. Het zou leuk zijn om die combi te maken. Maar ja, ik was als kind al bezig met mijn kamertje.
En, heel vroeg. Mijn volgende vraag is inderdaad, en wanneer die combinatie met mensen met autisme of een verstandelijke beperking?
Ik denk dat ik dat inderdaad een jaar of 10, 15 geleden een beetje zo langzaamaan bedacht. Ik heb toen op een gegeven moment een autismeopleiding ook gedaan van een jaar. En daar heb ik een eindopdracht ook gedaan. Wat ging over een fictieve woning voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. En dan mocht ik helemaal alles aanpakken. Hè? Ook wat helemaal geen realiteit kan worden. Vaak in ieder geval.
Echt van je wildste dromen mag je loslaten.
Helemaal lekker in de bossen en geen buren en dat soort zaken. Dat is helaas voor de meeste mensen niet weggelegd. En daar kwam ik een beetje achter dat daar op dit thema heel weinig voor is. En toen dacht ik, dat zou mooi zijn, maar toen durfde ik nog niet. Toen dacht ik, nee.
We wat heel even terug naar, dus je was als kind met interieur bezig. Ja. Waarom dan toch de zorg gekozen?
Dat heeft er eigenlijk ook altijd wel heel erg in gezeten. Okay. En mijn zus is op een gegeven moment ook die kant op gegaan. Uiteindelijk zit zij nu in de kinderzorg, zeg maar. BSO heeft zij, runt zij zelf ook. Maar door haar werd ik wel een beetje aangestoken. Zij is 5 jaar ouder, dus ik ging als klein, 12, 13-jarige wel eens ooit mee op stage, even kijken. En ik vond dat prachtig, inderdaad.
Toen dacht je, dit wil ik ook.
Ja. Ja.
Het lijkt me wel hard werken, zwaar werk.
Soms wel. Hoe ik het nu geregeld heb, vind ik het meevallen. Maar zeker als ik kijk naar hoe het eerder en vroeger... want ik zit al heel lang in de zorg inmiddels. Dan is het wel zeker pittig lichamelijk... maar ook wel ooit mentaal, inderdaad. Ja.
Ja, ik ben zelf iemand die best wel zijn werk mee naar huis kan nemen. Dus we hebben wel eens hele boze, vooral boekhouders... die dan als gefrustreerd raken als ze met Bunny moeten werken. Kan ik zo'n vervelend gesprek of zo'n vervelend mailtje... kan ik best wel mee naar huis nemen. Is dat als je met mensen met een verstandelijke beperking of autisme hebt... lijkt me ook heel lastig. Ja. Want die kunnen natuurlijk ook heel onverwachts of heel onredelijk reageren.
Ja, zeker. Maar ik heb nog eerder dat ik het mee naar huis nam... omdat ik me heel verantwoordelijk voelde voor die personen. Is dat bijvoorbeeld dat je op een woongroep werkt... waar mensen wonen die hartstikke kwetsbaar zijn... maar die ook geen netwerk hebben... die heel goed voor hun op kunnen komen... En dan kon ik dat wel mee naar huis nemen. Ja, zeker.
Ja, ik las op jouw website dat je de problemen van je cliënten soms te sterk aantrok.
Ja, zeker. Ik heb dat wel. Ik ben uiteindelijk ook in een burn-out terechtgekomen, inderdaad. Ik zal niet zeggen dat de reden was, maar het zal.
Alles bij elkaar.
Alles bij elkaar. Dat zal vast ook wel de reden of meegespeeld hebben. Ik heb inderdaad ook nog een cliënt die verhuisd was. Daar ben ik nog heel lang vrijwilliger van geweest. Omdat ik dacht, ik kan haar niet loslaten, inderdaad. Dus
super dat betrokken.
Soort dingen.
Maar dan zeg je dat uiteindelijk tot een burn-out leidt.
Ja.
Lijkt me pittig. Als je dan ineens thuis komt te zitten.
Ja, maar dat was hartstikke nodig.
Ja?
Zeker.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Want dat was ongeveer volgens mij, misschien als ik het mis heb moet je het zeggen, dat je bedrijf settle down begon.
Ja, toen zat ik zo een jaartje thuis, denk ik inderdaad. Ja, ja. En toen, het eerste jaar heb ik volgens mij ook een beetje ontkend. En gewoon lekker sociaal lekker doorgaan. En,
gedaan zo niks aan de hand was.
Ja, 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 en dan thuis helemaal instorten. Uiteindelijk veel therapie en zo gehad. En veel geleerd. En wat ik al zei, het was heel erg nodig. Dus wel wat veranderingen gemaakt in mijn leven. En wat ik toen al dacht van, ik moet gewoon nooit meer helemaal volledig terug die zorg in. Want dat, dat nekt me waarschijnlijk weer. En toen stond ik zo met mijn rug tegen de muur dat ik dacht, ja, weet je, nu is de tijd inderdaad om toch gewoon te starten. Ja.
Voor jezelf?
Ja. Ja.
Dat lijkt me ook wel bijzonder. Want je komt natuurlijk uit een best wel diep dal.
Ja.
En dan ga je een super, onzeker avontuur aan.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar ik had daarvoor al heel lang het idee van, ik zou wel ooit iets voor mezelf, maar nooit gedurfd. En omdat ik voor mijn gevoel zo niets meer te verliezen had, omdat ik toch al in die op het laagste van het laagste zat, dacht ik, weet je.
Het is alles of niks.
Alles of niks, inderdaad. Ja.
En ik had gladiolen.
Dat. En omdat ik ook nog, ik heb uiteindelijk een baan gevonden voor 16 uur daarnaast. Dan heb je toch een beetje zekerheid. En dat maakte dat ik dacht, we gaan ervoor.
We gaan ervoor.
Ja, we gaan ervoor.
Had je een plan gemaakt?
Ja, ik heb wel gezorgd dat alles klaar stond. En dat ik inderdaad met een vriend van mij die daar wel heel goed in is, flink heb gespuit en uitgeschreven heb hoe ik alles wilde. En een website klaar en alles erop en eraan. En toen naar de KVK en ingeschreven, ja. Ja, ja.
En had je ook voor jezelf doelen gesteld?
Nee. Ik was al lang blij als er een klant zou komen. Want ik dacht, het zal vast wel niet goed komen, inderdaad. Maar we zien het wel, inderdaad. Ja.
Goed, dus toen was Settledown een feit.
Ja.
Je combineerde je werk daarvoor met misschien wel je grotere passie. Zeg ik dat goed? Of een andere grote passie?
Andere grote passie, ja, zeker.
En dan die eerste klant, hoe kom je daar aan? Want het lijkt me ontzettend lastig als je doelgroep is natuurlijk heel specifiek.
Ja.
Dat kan ook een voordeel zijn natuurlijk, maar hoe vind je...
In eerste instantie ben ik zelfs nog begonnen als regulier interieuradviseur of stylist. En had ik ergens op mijn website in een klein hoekje staan dat ik ook nog wel wat deed voor mensen met autisme. Omdat ik dacht, wie gaat daar nou op afkomen? En toen heb ik wat reguliere klanten gehad. En toen kwam ik er vrij snel achter dat ik dat dus niet zo leuk vond.
Waarom niet?
Omdat ik het maatschappelijke stukje een beetje miste. Het is... Ja, en dat, je kan dat uiteindelijk zo groot of klein maken als dat je wil. Maar voor mijn gevoel mis ik een stukje diepgang. Het ging toch veel over trends, over kleuren, over vooral het mooi maken van je huis. En uiteindelijk is dat ook superbelangrijk voor iedereen. Maar ik miste toch nog die diepgang, inderdaad. En toen uiteindelijk had ik ervoor gekozen om dat stukje weg te halen en volledig te gaan voor dat stukje autisme en verstandelijke beperking. Ja, en toen kwam uiteindelijk toch gewoon de eerste klant.
En hoe kwam die bij jou?
Via mijn website, volgens mij. Okay. Ja, via Google.
Dat je gewoon gegoogeld interieuradvies voor mensen, voor iemand met autisme.
Ja, ja, ja.
Dus, dat lijkt me een heel mooi moment.
Ja, dat is fantastisch. Tegelijkertijd ook super eng. Echt heel spannend.
Ja.
Omdat je ergens aan begint wat je niet helemaal op school leert of in de opleidingen. Want alle interieuropleidingen gaan gewoon regulier over de gewone mens, zeg maar. Even kort de bocht.
Ja.
Je moet het zelf combineren.
Want waarom, voor de luisteraars die nu denken van waarom heeft iemand met autisme of iemand met een verstandelijke beperking ander interieuradvies nodig? Is dat zo belangrijk?
Ja. Ja, zeker. Als je het aan mij vraagt, natuurlijk helemaal. Ik geloof er heel erg in dat als jij de wereld toch al moeilijker aan kan, omdat je dus autisme hebt of een verstandelijke beperking, en je komt thuis op een plek die niet passend is, dat jij dus niet kan ontspannen, dat je je emmertje niet leger kan laten, dat je je misschien zelfs onveilig voelt. En dat neem je mee door je leven heen. En dan blijft dat emmertje vol. En dat, dat levert problemen op. En we kijken te vaak, denk ik, naar als onze doelgroep problemen laat zien naar de persoon zelf. En te weinig naar ook de omgeving. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En zeker als het gaat om mensen die ook nog wat agressie en veel alleen op hun kamer zitten. Dus dan zie je ooit echt kamers die er erger uitzien als een gevangeniscel.
Ja.
Ja, daar geloof ik niet in dat dat...
Zag je dat voordat je je bedrijf begon?
Ja. Ja? Ja, ook door het werk wat ik zelf deed inderdaad.
Als steriele kamers.
Ja, alles kapot, vies. Ja, zelfs bedden aan de vloer vastgezet. Kasten aan de muur
vastgezet.
Helemaal
hufterproof.
Nou ja, dat inderdaad. En dat is hartstikke nodig. En dat kan ik niet wegnemen. Maar kan het wel vriendelijker maken en menselijker maken inderdaad. En daar gaan we ooit aan voorbij. Ja, of vaak.
Ja, dus eigenlijk was daar al dat zaadje geplant misschien, dat je dacht, dit kan beter.
Ja, ja zeker. Ja, dat heb ik altijd al wel gevonden. Alleen heb ik dat nog niet bij mezelf neergelegd, inderdaad.
Ik las dat die eerste periode aftasten was, schreef je ergens. Ja. Wat ging er mis?
Nou ja, mis niet per se, maar het is telkens wel...
Het is altijd
wel...
leuk om fouten te horen, om andere mensen daarvan kunnen...
Ja.
Maar je hoeft, als het al
nee, ja, de eerste...
Ik wil het niet te negatief insteken, maar vandaar dat ik...
Nee, heel erg. Want ja, het bestaat niet, dus je bent continu aan het pionieren. En dus ook telkens aan het bedenken van, goh, hoe gaan we dit dan...
Waren er ook geen andere ondernemers die hetzelfde deden?
Niet in de zin zoals ik het doe. Wel mensen die bijvoorbeeld zich richten op de zorg. Dus, mm-hmm. Maar dan doen ze ook ziekenhuizen, ouderenzorg, dat soort dingen erbij. Ja. Ik kende toen nog niemand die direct helemaal hetzelfde deed.
En dat zijn misschien ook wel de mensen die hufterproof cellen vormgeven? Of?
Nou ja, dat is vaak, wordt dat juist gedaan door de mensen van een team die dan gaan zoeken naar mensen die meubels maken en dan een meubel kopen bij een bedrijf.
Ja.
Maar daar zit dan geen interieuradviseur achter of zo, die verder kijkt naar de rest van de kamer of zo. Dus dan heb je een functioneel meubel en that's it, zeg maar. Maar ja, het is telkens aftasten en je krijgt ook de meest bijzondere vragen. Dus
zoals?
Ik heb ooit een vraag gehad van, dat is misschien minder smakelijk, maar van een dagbesteding waar een man in zijn handen spuugde en dat lekker in zijn handen wreef en dan over de muren heen haalde.
Oké, dat is een soort tik.
Ja, dat vond hij fijn of... die muren zagen er dus elke keer ellendig uit. Ja, hoe ga je dat dan oplossen inderdaad? Nou ja, zo ga je dan...
Ik ben heel benieuwd naar je oplossing.
Ja, je hebt er wel coatings voor of bepaalde spullen die je daar tegenaan plakt als een soort van lambrisering.
Oké. Okay.
Ja, dus... Maar
echt super specifieke vragen.
Ja, heel erg. Ja, zeker.
En andere dingen waar je tegenaan liep?
Je merkt wel dat mensen veel willen en ooit weinig budget hebben. Dus het zorgen, weinig budget of ze willen in ieder geval niet te veel uitgeven. Ook wel ooit een beetje oogkleppen op, dus daar loop je wel ooit tegenaan.
Hoe ga je daarmee om? Het lijkt me lastig, want je wilt natuurlijk enerzijds iemand helpen.
Ja.
Anderzijds, je moet ook gewoon je bedrijf draaiende houden. Je moet ook zelf kunnen blijven rondkomen.
Ja, dus in het begin geef je veel te veel weg en werk je bijna voor niets.
Ja.
Ja, dat leer je in de loop van de jaren wel, dat je toch af en toe wat harder moet zijn en toch ooit moet blijven bij, dit is de prijs en dit meer kan ik niet betekenen. En dan wil ik heel erg veel meedenken, maar ik ga niet alles meer gratis weggeven.
Nee. Ik denk dat heel veel ondernemers daar tegenaan lopen. Dat wat je ook doet, of het kan ook totaal ander werk zijn, dat mensen altijd denken van, kun je dit nog even doen? Tuurlijk. Of kun je dat nog even? Of...
Ja, en ik denk dat mensen sowieso onderschatten hoeveel tijd en hoeveel het allemaal gaat kosten. Dus ze denken toch al snel van, dat is wel heel veel geld voor wat wij vragen. Terwijl...
En hoe heb jij dat uiteindelijk weten om te buigen naar iets wat voor jou goed werkt?
Wel wat zakelijker worden dus. En gewoon heel duidelijk zijn vooraf ook al. Hè. Er zijn best wel vaak mensen bijvoorbeeld die bij het eerste gesprek aan de telefoon vragen van, goh, geef me even een indicatie van hoeveel het gaat kosten. En dan zeg ik ook altijd, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Want ik wil eerst even heel duidelijk hebben wat ik precies voor jullie allemaal kan betekenen. Mag betekenen. En dan kan ik een offerte opsturen. En daar kunnen we nog zoveel aan tweaken. Hè? Minder inzetten waardoor de offerte goedkoper wordt. Of een delen of net wat. Maar ik kan niet op voorhand gewoon even een beetje in de lucht een prijs opgeven. Ja, dat soort dingen, daar moet je dan wat harder en duidelijker in worden. Ja.
Dat ben je inmiddels.
Iets beter. Het is nog steeds niet. Ik ben geen ondernemer in hart en nieren. Dus ik ben nog steeds iemand echt uit de zorg die af en toe wel te soft is. Maar ik probeer wel een beetje harder te zijn. Ja.
Kun jij goed tegen papers? Heel andere vraag.
Nee?
Nou, mooi.
Het is toch wat leuk.
voor de mensen die YouTube open hebben staan, klik even het tabblad open. Als je luistert via Spotify, haal je telefoon uit je broekzak, want Esther krijgt van mij zo meteen 5 pittige vragen. Voor haar staat een enorme berg papers. Ja. Ze zijn allemaal anders qua pittigheid. Het is ook altijd een beetje een verrassing. Dus jij mag helemaal zelf kiezen, als je die vraag niet durft te beantwoorden, welke paper je waar je je tanden in gaat zetten. Ja. Als je dat wel doet, dan doe ik het zelf. Dan neem ik een hap. Esther, wat was je grootste blunder als ondernemer? Ik zie dat je meteen een...
Ja, ik heb de podcast geluisterd, dus ik weet al... Ik heb er al een beetje over nagedacht. Ik heb ooit een lezing mogen geven. En ik heb al vaker lezingen gegeven of workshops. Maar dat was dan voor 10 of 20 mensen. En toen werd ik gevraagd voor deze lezing. En uiteindelijk, toen ik al ja had gezegd, bleek dat het in een theaterzaal in een schouwburg zou zijn. Oh, voor 150 mensen. En,
Jij dacht dat je in een zaaltje voor 10 man...
Ja, zoiets. Ja, dus ik dacht, goed voorbereid. En eigenlijk was ik ook helemaal niet zenuwachtig. En ik loop dat podium op. En ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik stokte gewoon. En ik was echt helemaal de draad kwijt. Nee. En mijn ademhaling ging omhoog. Ik was ook verkouden, dus misschien dat een beetje meegeholpen heeft. Maar ja, ik heb mijn verhaal uiteindelijk gedaan. En na 10 minuten werd ik een beetje relaxter. Maar de eerste 10 minuten heb ik daar echt hortend en stotend gestaan.
Een totale blackout. Of?
Ja, echt. Ja, en ik heb wel een soort van mijn verhaal in een waas een beetje... gaande gehouden, maar iedereen kon horen dat mijn ademhaling heel hoog zat.
Krijg je achteraf ook reacties van mensen van, het ging het wel goed?
Nee, op zich niet. Ik heb me natuurlijk heel erg verontschuldigd aan degene die dit in had gezet. En die waren vooral heel lief. Maar dan krijg je een beetje medelijden, wat ik vooral heel lastig vond. Ja. Maar ja, dat
ik
was
pak
echt...
ondertussen vast een beetje.
Ja. Nou ja, dus dat was echt heftig en ernstig. En het liefst had ik weg willen rennen.
Je kon wel door dat podium zakken.
Ja. Heel erg. Ja, als dat had gekund, dan had ik dat graag gedaan. Ja. Ja.
Oké, ik ga een hap nemen, maar dan stel ik eerst alvast de volgende vraag. Ja. En dat is, hoeveel staat er op de bankrekening van Settle Down?
Dat durf ik wel te zeggen.
Oké.
Heb je een pittige?
Ik heb een hele pittige.
Oh, wat erg. Ik denk iets meer dan 2000 euro. Niet zoveel.
Oké.
Ja, nee, dus ik heb mezelf net weer een keer salaris uitgegeven. dat.
Jij vindt het niet erg om te delen hoeveel geld op je bank rekening? Sommige mensen vinden dat heel moeilijk.
Ja, ik vind dat niet zoveel zeggend. Want voor hetzelfde geld heb ik net 10.000 euro naar mezelf doorgesluist. En,
dat is waar.
Nou ja, of dat of net rekening. Het is mijn zakelijke rekening. En, of net een goede investering gedaan of zo. Dus ja, ik vind dit niet zo heel interessant.
Nee, maar ik vind het toch altijd leuk omdat ook andere luisteraars denk ik toch gewoon benieuwd zijn van wat hebben andere ondernemers op hun rekening staan.
Ja.
Nou, ik pak er meteen aan. Ik doe wel even een andere, want ik hoop dat deze gele minder erg is. Dit is volgens mij zo'n pepertje waar je sambal van maakt. Dus. Oh. Ja, die brandt echt lekker. Nou, oké, ik ga vast de volgende vraag stellen.
Ja.
Wanneer heb je voor het laatst een advies gegeven dat totaal verkeerd uitpakt?
Ook die heb ik wel. Sorry, Sjors.
Nee, maakt niet uit. Ik weet waar ik aan begin.
Dat is wel gelukkig al wel heel lang geleden. Al
het begin van je carrière.
Ja, wel een jaar of 3, 4 geleden. Toen werd ik gevraagd voor een dagbesteding. Maar ze hadden eigenlijk niet zoveel geld. Ze hadden eigenlijk ook geen budget voor nieuwe meubels. Weinig ruimte, maar ze wilden wel een betere indeling. Uiteindelijk had ik gewoon van tevoren moeten zeggen van... ja, er is hier weinig te doen. Ik kan eigenlijk heel weinig betekenen voor jullie. En uiteindelijk ben ik daar toch mee aan de slag gegaan. En gaven ze daarna terug van ja, we hadden eigenlijk toch iets meer verwacht. Toen zei ik ja. Snap het. Maar,
ja, maar dat lijkt me wel een mooi leermoment.
Heel erg.
Toch als je van tevoren aanvoelt van dit gaat hem niet worden.
Ja. Ja,
wat je net ook
doen.
Zei.
Ja, dan gewoon inderdaad.
Ik neem een hap.
Ja. Sorry.
Nee, hulp.
Ik hoop dat er dadelijk nog eentje komt die ik niet wil beantwoorden.
Nou, ik denk dat deze wel lastig wordt. Je mag nooit meer werken in de zorg.
Oh ja.
Of je mag nooit meer interieuradvies geven.
Ja. Oh ja, en dan interieuradvies aan mijn doelgroep.
Ja.
Dan ga ik een paper pakken. Ja, dan ga ik een paper pakken. Ik denk dat Settle Down wel een beetje wint, maar ik kan het andere ook niet helemaal loslaten. Nee.
Dat dacht ik al. Dat hoopte ik al.
Ja,
wat neem ons mee in je gedachten?
Ja, ik vind die oranje er wel heel vriendelijk uitzien.
Ja, dus, dat had ik ook. Het is bijna een soort kleine puntpaprika.
Ja, dus ik ga toch heel...
ik vrees dat die wel echt pittig is, maar
wel echt?
Ja, het is altijd allemaal pittige pepers.
Oh, nou, ja.
Esther neemt een flinke hap van een beetje jalapeno-vormige, maar oranje peper.
Oh, dit is Peanuts.
Serieus?
Ja.
Ja, Esther, sorry. Even geluk hoor. Nee. Maar voor de luisteraar, het zou kunnen dat hij later inkikt. Soms dan duurt het even.
Nou, dit is echt gewoon alsof je een paprika hebt.
Echt waar?
Ja.
Oh, nou hebben ze me echt opgelicht bij de groenteafdeling.
Nou, wat jammer.
dat is het spel. Soms heb je geluk. Oké, nou, nog één vraag.
Ja.
Als mensen jou willen inhuren, wat is jouw uurtarief?
Ja, dat durf ik ook wel te vertellen eigenlijk. Ja. Oh, ik kwam helemaal voorbereid op pittigheid.
Nou, je mag nog een pittige peper zo meteen gewoon pakken. Dan hebben we allebei nog een hap.
Ja, doen we. Ik heb voor particulieren, omdat vaak zijn dat ouders met een kind wat toch wel wat beperkingen heeft. En niet alle ouders hebben flink budget. Dus daar reken ik ongeveer 70 euro per uur voor.
Exclusief BTW?
Ik zit bij de...
Vrijgesteld ook.
Ja,
ja,
ik ben vrijgesteld. Ja. En voor de instellingen en dergelijke 80. Dus dan zit ik een tientje hoger. Dus,
oké.
Okay. Ja.
Goeie prijzen. Nou, ik ga ik nog een hap nemen. Ja, ik doe niet lullig. Ik pak toch die hele pittige nog gewoon. Ja.
En welke denk jij dat pittig is?
Als je echt pittig wil, moet je zo'n kleintje pakken.
Oh shit. Nou.
Nou. Gaan we samen ten onder. Proost.
Gaat-ie, proost.
Maar wel dapper.
Oh, nou jeetje.
Heb je al spijt?
Oh, bijna.
Nou, er staat melk klaar voor je, dus dat helpt.
Heerlijk.
Oh. Ja, je hebt nu wel echt de volledige pepers en pegels ervaring. Ja,
zeker, zeker.
Ja, gaat het nog?
We zijn er. Ja. Oh man.
Hey, jij hebt best wel een lastige doelgroep, lijkt me.
Ja.
Zeker mensen met autisme kunnen natuurlijk heel erg, hoe zeg ik dit, zeker zijn van hun zaak. Of toch?
Ja, zeker. Ja.
Heb je wel eens een opdrachtgever die totaal dwars ligt? Terwijl je eigenlijk weet, mijn plan is veel beter.
Ja, zeker.
Wat doe je dan?
Dan probeer ik hem. Ja, uiteindelijk is dat mijn opdrachtgever. Dus hij zit nog een beetje... mijn peper zit nog een beetje...
Het is je vergeven.
Ik ga niemand dwingen natuurlijk. En ik probeer van tevoren wel een beetje in te schatten of het een soort van gaat werken. Want anders dan moet ik de opdracht sowieso al niet aannemen. En ik probeer een beetje mee te laveren en toch een beetje in te geven wat ik denk dat goed is. En wel heel duidelijke afspraken en kaderen en dat soort zaken inderdaad. Want anders dan werkt het niet.
Maar is het wel zover gekomen dat je echt gewoon een soort van... Hoe zeg je dat? Recht tegenover elkaar stond. En jij denkt van, nee, dit wat die opdrachtgever wil is gewoon niet goed voor hem of haar.
Niet in de zin dat ik de opdracht al had.
Oké. Okay.
Ik heb wel ooit een eerste gesprek gehad met iemand. Daar ben ik ook langs geweest. Was helemaal in Leiden ook nog. En hij had een opruimcoach nodig. Mm. Maar hij bleef erbij dat hij mij had uitgekozen. Want ik had expertise. Maar hij had gewoon uiteindelijk gewoon een opruimcoach nodig. En
dat was niet per se wat jij doet.
Nee. En hij was heel dwingend. Ik vond het contact niet heel prettig. Ik voelde mezelf niet helemaal veilig, zeg maar. Dus daar ben ik gegaan. En uiteindelijk heb ik hem toch gezegd van... Hey, dit gaat hem niet worden. Ik ga het niet doen. En ik denk echt dat je beter af bent bij een opruimcoach. Heb ik ook nog een paar tips gegeven voor mensen die hem misschien wel kunnen helpen.
Is uiteindelijk goed gekomen.
Ja.
Het werd geen stalker.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Ja, je weet het niet.
Nou, het was zelfs zo erg dat ik, want ik had hem natuurlijk al aan de telefoon gehad, dat ik thuis wel het adres heb neergelegd. Dat is,
oh echt?
Ja, ik heb thuis het adres neergelegd.
Je had wel een gevoel van tevoren?
Ja, dat het niet heel lekker ging lopen. Maar toch, ik dacht, ik kan hem wel een kans geven. Dus ik heb inderdaad een adres neergelegd. Dat ik dacht van, dan weet je in ieder geval waar ik ben. Ja, ik weet niet of dat iets had gedaan.
Maar... Nee, nou gelukkig was het niet nodig.
Nee, zeker, ja.
Hey, totaal anders, want ik denk dat heel veel ondernemers die nu luisteren... ook, hoe zeg je dat, overprikkeld zijn soms. En ik denk dat jouw doelgroep dat ook veel heeft, toch? Dus dat las ik.
Ja.
Je hebt natuurlijk tegenwoordig constant die telefoon... die ene na het andere pushbericht, e-mailtjes, appjes... Heb jij interieur tips voor niet per se mensen met autisme of verstandelijke beperking, maar ondernemers die een prikkelvrije omgeving, een super productieve omgeving willen creëren voor zichzelf? Wat moeten ze doen?
Nou, wat vaak even, want dit is algemeen, hè? Dus het, het gaat helemaal niet over wat is je smaak of van je, word je blij van. Maar vaak werken natuurlijke tinten heel goed. En vooral geen wit. Want ik weet dat 15 jaar geleden in de zorg ook heel belangrijk was. Als je een prikkelarm interieur wil, dan moest alles wit en kaal. Nou ja, als je ergens helemaal naar van wordt, is het alleen maar wit. Dus natuurtinten, de natuur in huis halen. Dus of mooie tekeningen of schilderijen van de natuur. Of veel planten.
Dus die wortel aan onze muur. Die,
ja, die mag wel. Ja, die is goed gekeurd. Ja, ik zie hier ook planten. Dus dat, een beetje hout. Dus dat zit wel goed. En een beetje zorgen dat je toch inderdaad opgeruimd hebt. Dus dat er niet te veel rommel en dat soort zaken liggen. Zorg dan ook voor dat er iets, dat je wel iets doet met je interieur waar je blij van wordt, inderdaad. Dus,
En hoe doe je dat? Hoe weet je?
Als je het zonder interieuradvies wil doen, dan moet je vooral kijken naar waar houd je van, wat zijn de tinten waar je blij van wordt, of afbeeldingen waar je gelukkig van wordt, of dat soort zaken.
Zijn dat ook vragen dan die jij stelt aan opdrachtgevers?
Ja. Ik heb altijd een hele vragenlijst, inderdaad. Heel specifiek, inderdaad, waar. Waar ik inderdaad dat soort vragen stel.
Wat is de gekste vraag op die lijst?
Dan moet ik even nadenken. Maak je dingen kapot? Worden er dingen kapot gemaakt?
Goed punt.
Hoe zit het met de hygiëne? Moeten we daar nog aan denken? Dus moeten we een bank niet van stof, omdat daar misschien op geplast wordt of met ontlasting wordt gesmeerd of zo.
Zijn dat vragen waar je dan vanaf het begin even aan over nadenkt? Of kom je daar gaandeweg achter dat je dat moet uitvragen?
Nou, ik heb een soort van standaard vragenlijst klaarstaan. Maar ik heb altijd een eerste contact even via de telefoon. En dan hoor ik wel waar ik mee te maken krijg. Wat de doelgroep is. Dus als het een normaal begaafde persoon met autisme is, dan ga ik niet vragen.
Nee, smeer dat is een beetje beledigend.
Zeker. Dus dan ga je wel anders je vragen insteken sowieso. En andere vragen stellen.
En andere ondernemers die nu luisteren en in de zorg ondernemen of willen ondernemen in de zorg, heb je tips voor hun? Iets wat jij had willen weten toen je begon?
Ga het niet doen. Het is echt een hele moeilijke.
Ga het niet doen. Hoezo?
Nou, zeker niet wat ik doe. Het is een hele moeilijke doelgroep. Wat ik al zeg, nog heel af en toe bekrompen, als ik dat heel toch met veel respect mag zeggen. We zitten heel erg vast met z'n allen in onze dingen die we altijd doen. Dus zo blijven we doen.
En bedoel je dan eigenlijk meer de zorginstellingen?
En dan, want als het aan ouders ligt, dan zou er veel verandering mogen komen. Maar we zitten in de instellingen en zo toch nog best wel vast in onze patroontjes. Dus we werken met de doelgroep, maar we zijn het zelf ook een beetje. Geld is altijd wel een dingetje, dus toch bureaucratie. Zo, dus dat maakt het wel lastig.
En hoe weet jij dan toch daardoor heen te?
Ja, niet altijd. Het is soms ook echt wel lastig. En soms is het.
Maar je houdt toch al 5 jaar vol?
Ja, omdat ik zo hard geloof in deze. Het is een beetje missie geworden, inderdaad. Ik geloof hier zo hard in. En ik zeg elke keer over 10 jaar. Dan loopt Settledown als een tierenlier. En dan zijn er heel veel Settledowns bijgekomen.
Ja, is dat jouw.
Ja, dat hoop ik echt. Ja. Ik heb nu toevallig net een concurrent. Conculega.
Ja,
zeker. Want daar had ik veel contact mee. Ik ken haar via Instagram. Ik dacht, ik kan haar gaan zien als concurrent of ik ga contact leggen. En uiteindelijk lunchen. En elke maand hebben we een belafspraak gehad om samen te sparren. En ook wel gewoon een beetje onze zorgen en onze onzekerheid te delen. Uiteindelijk is zij nu ook gestopt. Omdat ze zei, ik hou het gewoon niet zo goed vol. Inderdaad, het is veel lobbyen, veel netwerken, veel. Proberen toch de mensen te laten inzien dat dit heel belangrijk is. Dus
je bent ook een soort actievoerder eigenlijk.
Ja, misschien wel inderdaad. Ja. Zo zou je het kunnen noemen.
Ja.
Nee, en als je gewoon als ZZP'er in de zorg wil. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo makkelijk hè, als ZZP'er. Maar als jij gewoon in de zorg wil gaan werken als zelfstandige. Ja, gewoon aankloppen bij de zorgondernemers en de zorginstellingen inderdaad. En dan. Veel contact leggen, sowieso. Dat is,
veel contact leggen en door blijven zitten.
Ja, dat is de tip inderdaad. Ja.
Esther Selte, dankjewel. Dit was Pepers en Pegels, een podcast van Bunny. Vond je het een leuk gesprek? Wil je meer interviews met ondernemers luisteren? Vergeet je dan niet te abonneren in je favoriete podcast-app of een beoordeling achter te laten. Redactie was in handen van Joep Verwerda. Techniek en montage door Robert Huske. Bedankt voor het luisteren en maak er wat moois van.